Goedemiddag allemaal. Niet te dichtbij staan. Welkom, jongens, meisjes, jongelui. Welkom ook de ouderen, de gasten onder ons. Fijn dat jullie er zijn in deze jeugddienst, waarin André Maliepaard de dienst zal leiden. En ik geef bij deze al gelijk het woord aan André, want hij verzorgt verder de dienst.
Goedemiddag allemaal. Is me net verteld dat het eigenlijk geen dienst is, maar dat het toch stiekem wel een beetje een dienst is. Dus een beetje zoeken met elkaar hoe we dat gaan invullen. Maar wat ik altijd zelf heel mooi vind aan een dienst, is dat we eigenlijk altijd beginnen met te zeggen, we kunnen niet alleen. We hebben God nodig. En of het nou wel officieel een dienst is of niet officieel een dienst is, dat blijft eigenlijk hetzelfde. Of het nou voor het echt hier doen of niet, we hebben God gewoon nodig. Als we met elkaar gaan nadenken over het thema forgiven, dan kunnen we daar hele mooie verhalen over horen. Maar als God ons het niet helpt om het van binnen te laten landen in ons leven, als Hij er niet bij is en ons helpt om het om het handen en voeten te gaan geven, dan redden we het niet. Dus wat ik ga doen is vragen in een gebed of God hier aanwezig wil zijn, Hem vertellen namens jullie dat we hem nodig hebben en vraag of zijn geest ons wil leiden tijdens deze dienst. Omdat ik geloof dat als God in ons komt door zijn aanwezigheid, dat we dan van binnenuit dingen gaan begrijpen, dat we dan van binnenuit gaan pakken waar het hier om gaat, als we gaan praten over forgiven. Zullen we met elkaar bidden? Vader, we hebben u nodig. En als we even stilstaan bij wat dat betekent als we dat zeggen, dan zeggen we dat tegen een God waarover de Bijbel zegt, u heeft de hemel en de aarde gemaakt. Heer, en we beseffen dat u zo groot bent dat u eigenlijk niet in dit gebouw past. En tegelijkertijd wilt u hier aanwezig zijn, bent u hier aanwezig. In heel veel harten van de mensen die hier al zitten, die al een tijdje met u op weg zijn. En u wil ook aanwezig zijn en binnenkomen in de harten van mensen die misschien nog niet zo lang u kennen of u nog niet met u op weg zijn. Heer, als we met elkaar gaan nadenken over het thema forgiven, wat betekent dus vergeven, dan beseffen dat we u nodig hebben. Kom hier met uw geest, leid ons als we voor u zingen, leid ons als we over dingen nadenken. Heer, en help ons om ook iets meer te begrijpen over dat thema. Heer, u bent goed en u bent groot. Amen. We gaan zingen met elkaar. veel te lezen. En ik doe dat ondersteund met wat beelden. Dus ik ga zo weer zitten. Want je kunt mij wel horen, je hoeft niet naar mij te kijken. Maar ik wil graag dat je kijkt naar die beelden. En ik hoop dat die twee een beetje aan elkaar gelinkt zijn. Het is een gedeelte uit Johannes 8. Er zit ook muziek bij als het goed is. Brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons op in de wet om zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Maar Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg en één voor één, de oudste het eerst, en ze liet hem alleen met de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Veroordeel ik ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. We gaan een lied zingen met elkaar. Ik ga even iets Engels zeggen, want de boodschap die ik nu ga zeggen werkt vooral als het in het Engels is. Is there somebody who needs translation into English? Last service there were? None? Okay. Nou, dan hoeft het dus niet. Dat is een vraag of mensen in het Engels wat vertaling nodig hadden. Forgiven. Ik dacht, je kan zo'n thema op verschillende manieren aan gaan snijden. Dus we kunnen een heel technisch verhaal van maken vanmiddag. Nou, dan neem ik jullie mee naar het Oude Testament, naar de offercultus. Dan ga ik je vertellen over hoe belangrijk het was om daar genoegdoening te krijgen door het bloed van een offerbeest voor de zonde die je had gedaan. Kan ik hele mooie lijnen trekken richting het boek Hebreeën, wat in het Nieuwe Testament staat, waar Jezus de hoge priester wordt genoemd en waar er lijnen liggen. We kunnen het dan hebben over de wraakcultuur waar, en de eervraakcultuur waar het hele Israël waar je dat in moet plaatsen. Wellicht kun je dan nog lijnen trekken ook naar wraak- en eercultuur die we vandaag de dag nog kennen. Maar ik dacht, dan wordt het wel een heel technisch verhaal met elkaar. Kan interessant zijn. Moeten we de Bijbel bijpakken. Gaan we tekst voor tekst en dan lezen we van alles. Hele rij kan ik je opsturen als je wilt. Toen ik het voorbereidde heb ik het gedaan. Maar ik dacht, we kunnen ook kijken van wat is het nou, hoe kunnen we nou op een persoonlijk level krijgen. Als het gaat om vergeving of vergeven zijn. Wat moet je daar nou mee? Als ik dan even kijk naar de jongeren die ik spreek over dit thema, dan is, oh ja, ik ben vergeven door Jezus aan het kruis. Wat gaan we vanavond doen? Vergeving is echt zo'n thema, zo'n iets waar je wellicht als je langer rondloopt in de kerk, of als je bent begonnen met lopen in de kerk, bij wijze van spreken, dan weet je wel hoe het zit. Zelfs als je dat aan kleine kinderen vraagt, dan komt er een soort antwoord wat ze geleerd hebben en wat voor een deel goed is om te leren. Maar ik vraag me af, hoe ver zit dit in je hart? We hadden een tijdje terug, had ik met een aantal tieners uit mijn eigen gemeente een gesprek hierover. En vergeving gaat er ook een beetje uit dat er iets te vergeven is. Dus ik vroeg van, ben je nou eigenlijk slecht of zo? Wat zijn jullie nou? Ja, nou. Nee. Ja, kijk, ik heb wel eens ruzie of zo thuis of zo, maar om dan nou gelijk iemand voor dood te laten gaan, vind ik wel een beetje veel van het goede. Dus ik dacht van, hebben we eigenlijk wel vergeving nodig, weet je wel? Dus het is heel mooi om in een jongerendienst over vergevend te praten, maar als het paadje al zo plat getreden is, zeg maar, dat we denken, vergeving, ja, Jezus is voor onze zonde gestorven. Als we daar al eigenlijk helemaal niks meer bij voelen, en als vervolgens, als we heel eerlijk zijn en naar ons leven gaan kijken, en denken van, ja, je hoeft toch niet voor al die de kills die je in een game doet ook vergeving te vragen. Ja, dan heb ik wel. Waar raakt dat thema ons nog? En toen ik er een tijdje over doorsprak met een aantal gasten, dacht ik van ja, volgens mij zit er aan vergeving ook twee kanten. Er zit een soort slachtofferkant aan en de daderkant. En voor een groot gedeelte zijn we gewend om in de kerk benaderd te worden vanuit een soort dader. Ik heb geen presentatie meer. Kan ik alles doen wat ik wil. We zijn gewend om benaderd te worden als een soort dader. Namelijk, jij hebt iets verkeerd gedaan en dan moet je vergeving voor vragen. Terwijl als ik heel veel jongeren spreek vandaag de dag, de gasten die bij mij in de kerk zitten, die hebben zoiets van, ja, maar er is een hoop pijn ook aan mij gedaan. Er is mij ook pijn gedaan. En dan wordt vergeving ineens een heel lastig ding. Want moet ik dan iemand anders vergeven die mij heeft pijn gedaan? Kijk, Als het nou zo is dat die ruzie met mijn ouders valt onder het thema vergeven, wil ik er best sorry voor zeggen. Ik bedoel van ja, weet je, ik ben ook puber en dan moet je af en toe ruzie maken met je ouders en dat is, nou ja, sorry. Maar als mensen mij pijn doen, dan wordt het wel een pittiger verhaal. Om dan ook iets met vergeven te kunnen. Om tegen iemand anders te zeggen, ja, vind je eigenlijk niet zo leuk. Want ik voelde me niet gerespecteerd door jou. Vind je eigenlijk niet zo leuk, want toen heb je mij echt zoveel pijn gedaan. Doe maar uit, want anders gaat het alleen maar afleiden. Of is die nou... Zullen we het gewoon nog één keer testen? Hij is goed. Wauw. En toen dacht ik... toen ging ik op zoek naar in de Bijbel naar een verhaal van waar kunnen we dat mee? En ik kwam uit bij het verhaal van Johannes 8. Het staat in Johannes 8, dat verhaal van die overspelige vrouw. En daar geeft Jezus eigenlijk een soort college over vergeving, zonder dat hij het woord noemt. Het woord vergeving komt in dit verhaal niet voor. En tegelijkertijd, als je goed kijkt naar dit verhaal, dan zijn er best wel een aantal dingen die je daaruit kan halen. En Johannes 8 is bekend om de quote die Jezus daar doet, namelijk: hij die zonder zonde is, werpt de eerste steen. Briljant vondst van Jezus. Wat hij daarmee doet eigenlijk, is dat hij begint te vertellen van iedereen, of je nou een hele grote crimineel bent of een wandelende engel, iedereen doet verkeerd. En of je dat nou altijd zo beseft of niet, ik denk dat als we er even voor gaan zitten en op piano gaan hangen en denken van nou, stel je voor dat je leven een soort mooie witte tafel is en iedere keer als je iets doet wat eigenlijk niet kan, wat zeg maar die relatie tussen jou en iemand anders pijn doet of niet zo handig is, of waarvan je denkt van nou had ik beter anders kunnen doen, dat een vlekje is op die tafel, nou, dan zeggen een aantal jongeren die ik dan hierover sprak van ja, dan is die tafel, nou, daar mag wel een doekje over. Dus die is niet altijd even wit meer. En Jezus, die zegt eigenlijk, we zitten met elkaar in hetzelfde schuitje. Iedereen, zoals die hier zit, of staat, zit in dat schuitje. Iedereen heeft verkeerd gedaan. En het andere, wat Jezus doet in dat verhaal, vind ik heel sterk, is dat hij in deze, wat hij laat zien, is dat het hem niet per se gaat om met het thema nou eens even je onder druk te zetten, maar dat hij graag wil dat wij vrijheid krijgen. Want wat gebeurt er nou? Je zag in dat filmpje, en daarom liet ik het zien, liet al die stenen vallen en op een gegeven moment kwam er een spijkerbroek langs. En als je een beetje weet van de Bijbel, dan kun je in ieder geval weten dat er geen spijkerbroek in die tijd was. Dus wat dat filmpje een beetje liet zien van wij zijn ook, wij zijn misschien zijn ook wel in die omstanders. En wij hadden misschien ook wel, als we daar geweest waren, met een steen in onze handen gestaan. En tegelijkertijd wat Jezus hier leert, is eigenlijk dat waar hij voor gekomen is, is dat hij niet is gekomen om te veroordelen wat de klank van vergeving kan zijn. Je moet iedereen zondigt. Dus zeg sorry. Kan bijna met mes op de keel. Van als je niet sorry zegt, nou dan heb je een probleem. Maar wat Jezus hier doet, is eigenlijk zo'n vrouw die op hete daar betrapt was. Ik denk dan waar is die man gebleven, maar dat geheel terzijde. Op hete daad betrapt, die veroordeelt Jezus niet, terwijl hij alle recht had om die eerste steen te gooien, bij wijze van spreken. De Bijbel zegt, als er iemand was zonder zonde, dan was het Jezus. En wat Jezus doet, is van, ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar ik ben gekomen om vrijheid te brengen. Ik ben gekomen, ik ga je niet veroordelen. En volgens mij kan dat de boel wel op zijn kop zetten. Als je Jezus leert kennen als degene die je vrijheid wil geven, die je niet wil veroordelen, maar die je Gods vaderhart wil laten zien, dan kan zo'n thema juist ook vrijheid geven. Een ander ding wat als ik met jongeren over het thema praat, wat ik nogal vaak tegenkom, is dat er een soort onduidelijkheid is wat vergeving nou eigenlijk is, omdat je het idee hebt dat je een soort knipperige relatie met God hebt. Zijn er mensen die dat idee wel eens hebben? Wie heeft hier een knipperige relatie met God? Ja. Dat is het gevoel dat je soms dingen goed doet en dan houdt God van je. Vervolgens doe je iets wat niet goed is en dan is er afstand tussen jou en God. En dan kan je alleen eigenlijk maar weer bij God komen op het moment dat je sorry zegt. En dan is het weer goed en dan is het weer niet goed. En toen ik daar vorige maand een jongere over sprak die dacht, elke keer als ik een sigaret opsteek, dan ontstaat er afstand tussen mij en God, zei hij, eigenlijk doordat die strijd tegen die sigaretten zo lastig is, bid ik ook niet meer. Want als ik elke keer een sigaret opsteek en er komt afstand tussen mij en God, ja, dan kan ik wel elke keer vragen om vergeving, maar dan is het ook zo schijnheilig. En hij was gestopt met bidden. En hij geloofde wel dat Jezus hem wou vergeven. Maar hij had ook zoiets van, ik wil niet elke keer dat knipperlicht zijn. En voor hem is een sigaret. Voor iemand anders is het constant misschien wel je boosheid niet kunnen controleren. Of misschien is het wel wat je ziet op je computer niet kunnen controleren. Of misschien is het wel de sfeer in je gezin niet goed kunnen houden, omdat je elke keer toch boos wordt op je ouders. Of misschien is het wel de sfeer in je relatie niet goed houden, omdat je het moeilijk vindt om oog te hebben voor elkaar. Of misschien is het wel de sfeer in de kerk niet goed houden, omdat je het lastig vindt om met een goed bekend te zijn. En dan wordt vergeving ineens iets wat heel lastig wordt. Terwijl God het bedoeld heeft om vrijheid te geven, kan het iets zijn wat dus in het geval van deze jongen werkte, als iets wat juist geen vrijheid gaf. Want elke keer als die sigaret kwam, nou, God zal hem wel niet zien zitten. Het heeft geen zin meer om te bidden. Een beetje schijnheilig, dat ik hier sta te roken. En dat ik dan weer zeg, ja, sorry God, ik wil echt wel veranderen. En dat het me niet lukt, en weer die sigaret opsteek. Ja, sorry God, ik wil echt wel veranderen. En dat je weer dat internet opgaat. Ja, sorry God, ik wil echt wel veranderen. Maar dat je weer... Noem maar op. Forgiven. En ergens voel je wel aan dat vergeving juist op dat vlak wel iets te maken heeft. Jezus kopt het heel duidelijk bij die vrouw aan haar leefstijl. Hij zegt, ik veroordeel je niet, ga naar huis en zondig niet meer. Het zou wel interessant geweest zijn om ergens een soort bijbelgedeelte te vinden waar staat of het haar gelukt is om niet meer te zondigen. Ik denk het niet. Want we zijn nou eenmaal, zelfs als we wandelende engelen zijn, doen we elke dag wel iets waarvan ik denk, ah, stom. Maar ik denk dat er wel iets veranderd is in het leven van die vrouw. Namelijk dat vergeving een gezicht gekregen heeft. Dat vergeving niet een soort iets is wat we geleerd hebben op een kinderclub of zo, of een kinderneefdienst, maar dat vergeving een gezicht gekregen heeft in een persoon die haar het leven gaf op het moment dat ze had gestenigd moeten worden. Dat hij zei van, ik veroordeel je niet. Ik denk dat ze hem gevolgd heeft. Dat ze gezien heeft hoe hij gekruisigd is. Dat ze gehoord heeft hoe hij opgestaan is. Dat ze gezien heeft hoe hij het leven overwonnen heeft. En ik geloof dat haar leven veranderd is daardoor. Ik geloof niet dat ze nooit meer zonde gedaan heeft, maar ik geloof wel dat zo'n ervaring met Jezus Christus, hem in de ogen gekeken hebben, zijn liefde ervaren hebben van binnen, dat zo verandert, dat je leefstijl daardoor verandert. Dat je zonde kan overwinnen. Dat er dingen die in je leven vastzitten, misschien al jaren, dat die opengebroken kunnen worden en dat die vernieuwd kunnen worden. Nog even terug naar die kniplichtrelatie. Ik geloof dus niet dat het zo werkt. Namelijk, op het moment dat God zijn liefde uitspreekt voor ons, dan is dat dwars door alle omstandigheden heen. En soms kan het zijn, ik doe het zelf, sorry. En soms kan het zijn dat je dat het niet zo voelt, maar dat wil niet zeggen dat het niet meer zo is. Stel je voor, ik heb een aantal dochters. Laat ik de meest ondeugende nemen. Die is nu zo ongeveer en 4. Die ziet overal mogelijkheden. Laat het mogelijkheden noemen. En die vindt het moeilijk om van dingen af te blijven. In winkels en dat soort dingen. En het is laatst waar we notabene in de Evangelische boekhandel van Ede. Nou, dat is ook vraag om problemen. Het is een hele mooie glazen vitrine. Die doen ze dan ook niet dicht. En zij had er iets uitgepakt. En ei, stuk. Nou, ben ik er niet blij mee. Maar ik ga haar ook niet dwingen om dat te betalen, bij wijze van spreken. Ga jij maar van je. Oh, ze krijgt nog geen zakgeld. Nou, dat trekken we dan later wel van je zakgeld af. Nee. Dat doet niks af aan wie zij is. Zij blijft op dat moment, of ik boos ben, of misschien was ik toen wel juist verdrietig. Zij blijft 100% mijn kind. En voordat ze bij wijze van spreken sorry heeft gezegd, is het alweer goed. Want ik heb voor haar ruzie staan maken met de meneer van de Evangelische boekwinkel. En dat doe ik omdat ze mijn dochter is. Ze is mijn kind. En niks kan wat scheiden zijn. Niks kan wat losmaken van mij. En ik geloof dat het beeld is wat God ons probeert te laten zien op het moment dat het gaat om zijn vergeving en zijn liefde. Is dat hij zegt, ik heb jullie, Johannes 1 zegt dat, ik heb jullie macht gegeven, recht gegeven om mijn kinderen te worden. In Romeinen zegt hij dat er geen enkele macht en kracht is die ons kan scheiden van zijn liefde. Dus voor ons gevoel kan het soms zo'n knipperlichtrelatie zijn, maar op het moment dat God zijn vergeving uitspreekt over ons, dan is het vergeven. En dan komt hij daar niet meer op terug. Dan is het niet zo van, ja, nou heb je in die vitrine iets stuk gemaakt, nou ben je niet meer mijn kind. Nee. En dan is het nog wel goed om sorry te zeggen. De levensstijl te veranderen. Niet de volgende keer als we in die winkel zijn weer die vitrine in te duiken. Maar het verandert niks aan haar status, aan wie zij is. In de Bijbel noemen we dat rechtvaardiging. Je bent gerechtvaardigd. En er is een proces van heiliging. Dus er is een soort constant proces bezig waarin je probeert te groeien naar het beeld van Christus, van Jezus, door zijn geest in ons. Als we veranderen. Die rechtvaardiging is dit meisje, is mijn dochter. En als we nou die vitrine helemaal hadden gehoord niet, dat had er niets aan veranderd. De heiliging is, oké, vandaag heb je iets uit de vitrine gepakt, de volgende keer doen we dat niet. En als je het de volgende keer weer doet, ga ik je weer vertellen dat het niet handig is om het nog een keer te doen. Dat is één deel. Dus we zijn forgiven. Dat is iets wat dat is je status, dat is iets wat langer duurt dan, dat is niet die knipperlicht, zeg maar. En dan is het tweede aspect, dat is van God naar ons. En het tweede is eigenlijk tussen mensen onderling. Want dat kan ook nog wel pittig zijn. Moet ik nou andere mensen vergeven? Nou, ik dacht de beste manier om dat duidelijk te maken is eigenlijk door een soort onzichtbaar draadje. Kun je je voorstellen hoe een onzichtbaar draadje eruit ziet? Stel je voor, ik kwam erachter dat ik best wel met veel mensen in deze kerk een soort onzichtbaar draadje heb. En onzichtbare draadjes zijn eigenlijk is een relatie die ik heb. Dus ik heb bijvoorbeeld met Arjan heb ik een tijd geleden gesproken in een soort onderzoek wat ik hier gedaan heb. Hans heb ik al een paar keer tegengekomen in Ede, in het jeugdwerk. En de vorige jeugddienst was jij. Ik heb jullie twee meegemaakt op de HQ, bijvoorbeeld, toen ik daar les gaf. En zo lopen er, mijn baas zit hier zelfs. zo lopen er best wel heel wat lijntjes in deze die je niet kan zien, maar die er wel zijn. Dus op het moment dat ik ze tegenkom, denk ik, hey, die kennen we. En dat zijn onzichtbare draadjes. En die onzichtbare draadjes, die worden sterker hoe intensiever je met iemand optrekt. Volg je, dat klinkt logisch, toch? Ik hoop dat het logisch klinkt. Nou, kan het zijn dat die onzichtbare draadjes, dat daar dingen in gebeuren die niet leuk zijn. En dan wordt ineens een onzichtbaar draadje eigenlijk een soort prikkeldraad. En elke keer als je iemand tegenkomt, dan voel je dat. Auw. En dan kun je 100 keer zeggen, ik ben vergeven. He, ik geloof dat God me vergeven. Mijn staat is, ik ben rechtvaardig en ik moet heiliger worden. En tegelijkertijd,
als ik iemand anders tegenkom, hoe zit dat als ik geen tegenkom, ik voel gewoon
dat die relatie niet goed is. Het makkelijkste zou zijn als je dat draadje ergens door kon knippen. Maar helaas, onzichtbare draadjes kun je niet zomaar doorknippen. Dus er moet iets anders zijn. En ik denk dat dat het tweede aspect is van vergeving waar we iets mee kunnen. Namelijk, Jezus die zegt aan het kruis niet alleen, ik neem al je zonden op je. Dus alles wat je verkeerd gedaan hebt. Maar ik neem mijn striemen, bijvoorbeeld als je Jesaja 53 leest, is ook jouw genezing. Hebreeën zegt bijvoorbeeld dat zijn bloed ons geweten en ons hart ook reinigt. Er zijn zoveel lagen nog aan vergeving die ook ervoor zorgen dat op het moment dat je Jezus betrekt in je onzichtbare draadjesrelatie, dat er dan vervolgens mooiere dingen gaan gebeuren, omdat het dus niet alleen gaat om verkeerde dingen, maar om de pijn en de moeite. En dat pijn die jou is aangedaan. Dus op het moment dat jij slachtoffer bent en niet dader, bij wijze van spreken. Dat God zegt, ja, maar ook die pijn, ook dat wil ik meenemen aan het kruis. Stel je voor dat deze standaard het kruis is. Vraag veel van jullie voorstellingsvermogen. En dit is iemand met wie ik een draadje heb. En op het moment, stel je voor dat dit draadje niet zo leuk is. En elke keer als ik het tegenkom, dan voel ik dat. Maar op het moment dat je het draadje, zeg maar, via het kruis legt, dus je pijn bij Jezus neerlegt, en eigenlijk beleid van, oké, als ik die persoon tegenkom, auw, doet zeer. Wilt u die pijn van mij nemen? Wilt u ertussen komen staan? Dan kan die ander aan dat draadje trekken, maar wat gebeurt er dan? Dan heeft het effect op het kruis en niet zozeer op mij. En op die manier kan vergeving je dus losmaken, ook van de pijn die er soms is tussen mensen, en kun je iemand anders tegenkomen zonder dat je die pijn voelt, omdat het kruis ertussen staat, omdat Jezus ook voor die pijn gestorven is. Nou, is dit een hele simpele pastorale versie? Maar ik geloof wel dat het zo werkt. Dat vergeving op die manier werkt. Ik heb bijvoorbeeld zelf best wel heel veel moeite gehad met mijn opvoeding. De manier waarop mijn ouders met mij omgingen. Ik vond het echt moeilijk om dan bijvoorbeeld in gesprek met mijn vader te gaan over dingen. Terwijl ik dacht van ja, maar je hebt toch soms ook dingen niet goed gedaan. En totdat ik ontdekte dat op het moment dat ik hem kan vergeven door die pijn ook bij het kruis neer te leggen. Dat het mij ruimte geeft en vrijheid. Dus vergeven heeft soms te maken met, we zijn daders, we doen dingen die niet goed zijn. En daardoor kan je soms in een knipperlicht voelen, maar de praktijk is, als God zegt, maar op het moment dat ik je vergeven heb, dan is dat zo volledig dat je rechtvaardig bent, je bent mijn kind. Of je nou uit de vitrine pakt of niet, je blijft. En soms ben je slachtoffer en dan voel je die pijn van binnen. En ook dan, zegt Jezus, breng het bij mij. En ik heb bedacht, laten we dus een liedje over gaan luisteren. En sommige ouderen van jullie zeggen, ah, dat is een liedje van Bob Dylan. Sommige jongeren van jullie zullen zeggen, ah, dat is een liedje van Adele. Nou, van wie het ook is. Stel je voor dat dit lied nu niet door Adele, niet door Bob Dylan is geschreven, maar door God. En dat hij eigenlijk naar ons toezingt wat we nu gaan horen. Make you feel my love. Hold you for a million years. Nou, volgens mij is God de enige die dat zou kunnen. Dus vandaar leek het wel een goede om te zingen. Maar forgiven. Uiteindelijk is vergeving, zeg maar, de ultieme liefdesdaad van God. En daarom ook dit lied. Voor daders en voor slachtoffers. En soms in je leven ben je een dader, soms ben je een slachtoffer. Ik wil er niet per se te licht over doen, want ik besef ook dat vergeving, zeker als je een slachtoffer bent, dat het echt heel pittig is. Zeker als wat te vergeven is heel groot is. En tegelijkertijd geloof ik wel dat juist die weg van het loslaten van je pijn en het neerleggen bij Jezus, bij het kruis, zodat je zijn liefde kan voelen, wat ook gezongen werd, dat de weg is. Ik wil nu nog afsluiten met een gebed. Daarna zullen we nog wat liederen zingen met elkaar. Volgens mij is een namengebed eerst nog een gebed. Maar dat wijst vanzelf, ja? Vader, dank u wel dat u... Heer, dat er... we niet meer leven in een cultuur van oog om oog, tand om tand. Al was dat al een hele verbetering. Waarin je de ander niet meer pijn mocht doen dan de pijn die je zelf hebt ervaren. Maar u leert door Jezus eigenlijk een weg die veel hoger gaat. Een weg die ruimte geeft voor daders. Mensen die dingen verkeerd doen, keer op keer. Een weg die ruimte geeft voor slachtoffers. Die pijn hebben ervaren door wat anderen aan hun hebben gedaan. Vader, we willen al de draadjes die ons verbinden aan andere mensen, willen we bij u leggen. En daarmee ook de pijn en de moeite. We willen alles wat op onze tafel zo smerig maakt, willen we vragen, wilt u er een doekje overheen halen? Heer, zodat we steeds meer heilig worden, steeds dichter groeien naar het beeld, zoals Jezus dat heeft laten zien, hoe we u goed kunnen volgen. Heer, dank u wel dat we onder welke omstandigheden ook gerechtvaardigd zijn. En dat we altijd uw kind blijven. Of we nou in de vitrinekast lopen, dingen lopen te doen of niet, het maakt niet uit. Heer, uw liefde is zo groot. Dank u wel daarvoor. In de naam van Jezus. Amen. Ik denk dat we nu collecte hebben en daarna met elkaar zingen. Een collecte is voor het jeugdwerk. En daarna leiden jullie de zang verder. zijn aan het eind van deze jeugddienst gekomen. Rest mij nog om de mensen te bedanken die hebben voorbereid, die achter knop hebben gezeten, muziek hebben gespeeld. Dank voor jullie inzet. Als je nou denkt van, misschien ben ik dader, misschien ben ik slachtoffer. Het is soms goed om daar met andere mensen over te praten. Doe dat. Vind mensen in deze gemeente waar je zegt van, hey, daar kan ik goed mee praten. Jullie jeugdleider of wie dan ook, zoek iemand, praat daarover. Je kan ook mij een bericht sturen op Facebook. Vind mij, stuur een bericht, ik zal daarop antwoorden. Voor nu gaan we vanuit hier weg met Gods zegen. En dat is eigenlijk God die zegt, ik ga je mee. En dat doet hij op 3 manieren. Laat ons hart openstellen daarvoor. De goedheid van God gaat met je mee. Zijn genade. De vergeving door zijn Zoon Jezus Christus. Doordat hij voor ons stierf en voor ons opstond. Voor daders en voor slachtoffers gaat met ons mee. En zijn geest die van binnenuit ons wil vernieuwen. Om een nieuw leven te leiden. En de zonde uit ons leven weg te halen. In de naam van Jezus. Amen. Thank you.